Iedereen hartelijk welkom, ook welkom aan de luisteraars voor de kerktelefoon. We zullen beginnen en we willen eerst zingen zoals gebruikelijk en we zingen uit Psalm 35 het eerste en het elfde vers. Psalm 35 vers 1 en vers 11, twist met mijn twisters hemelheer, ga mijn bestrijderen toch de keer, wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En het elfde vers. O Heere, gij ziet het, zwijg niet stil. Uw recht beslissen mijn geschil. Ontwaak, treed toe tot mijn bescherming. Het eerste en het elfde van Psalm 35.
Zeg, ik ben uw Heer.
willen we eerst samen Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heren, wij hebben samen gezongen de bede of u de twistzaak wilt twisten. En daarin drukt de dichter uit dat de twistzaken van uw volk uw twistzaken zijn. Heren, er kunnen zoveel dingen zijn ook in ons leven, wat onze zaken zijn. En onze noden zijn en onze eigen schuld is. Ontdek ons daaraan en leer ons zien wie we zijn voor u en hoe dat we volkomen aangewezen zijn op louter genade. Maar zou u ook de twistzaak van uw volk, ook van uw bestreden volk, ook van hen die zo van verre staan tot de uwe willen maken, en uw zaak beslechten. Want we worden vanavond vanuit het oude boek De Christenreis stilgezet bij de strijd die uw kerk heeft met de vorst der duisternis en alle trawanten en hulpmiddelen die hij heeft om uw kerk te benauwen en aan te vallen. En uw kerk kan zich vaak zo verlaten voelen, juist ook onder de heftige aanvechtingen en verzoekingen. Heren, wil u het vanavond laten zien, voor het eerst of ook opnieuw, dat u uw kerk nooit zult verlaten, maar dat u zelfs voor de aanvechting komt, al wilt toerusten met wapenen, en dat u onder de aanvechtingen hulp wilt verschaffen door die grote koning, de Heere Jezus Christus. Heren, geef dan dat we vanavond in dit uur zo samen zijn, mogen ontdekken wat de velerlei listen en de velerlei verzoekingen van de Satan zijn. Dat wij een open oog voor deze dingen mogen krijgen. En dat wij vanuit het woord gewapend mogen worden. En door u ondersteund mogen worden in de strijd. Dan is het nodig dat wij door genade op die leerschool van u mogen komen. Die leerschool die ook een oefenschool is voor het strijdperk. Heren, breng ons daar dan op. En laat deze avond en ook al deze kringen die we samen mogen hebben rondom Bunyan's Christenreis daartoe gebruikt mogen worden. Door uw Heilige Geest. We vragen van u, zegen ons zoals we hier bijeen zijn. Wees met allen die met ons meeluisteren. Denk aan hen die anders hier zouden zijn, maar door ziekte verhinderd zijn. Wil u hen bijzonder nabij zijn. En denk aan allen, heren, die het op welke wijze dan ook moeilijk hebben. Zie op hen neer in uw genade. En oefen hen onder de tegenslagen en in de moeite. Opdat het zo mag zijn dat ook uit de moeite en de zorg, uit ziekte, nood en verdriet, nog winst voort mag komen voor de eeuwigheid. We vragen het in de vergeving van al onze zonden, hopend en pleitend op uw genade alleen om Jezus wil. Amen. Ik wilde vanavond twee gedeelten lezen, dat hebben we meer gedaan en er is zeker nu aanleiding voor, omdat we vanavond bijzonder stil zullen staan bij de geestelijke strijd met de vorst der duisternis. Of misschien moet ik zeggen, we komen erop een van de vertegenwoordigers van de vorst der duisternis. Wil ik lezen het allereerst uit Efeze 6, de versen 10 tot en met 20. Efeze 6, de versen 10 tot en met 20. En daarna de eerste 12 versen uit Openbaring 9. Dus Efeze 6, de versen 10 tot en met 20. En daarna Openbaring 9, vers 1 tot en met 12. Eerst Efeze 6, te beginnen bij vers 10. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking biddende te alle tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Dat was het eerste gedeelte uit Efeze 6, en dan gaan we nu naar Openbaring 9, de versen 1 tot en met 12. Openbaring 9, de versen 1 tot en met 12. Openbaring 9, en de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit de hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. En zij heeft de put des afgronds geopend, en er is rook opgegaan uit de put, als rook eens grote ovens, en de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, nog enige groente, nog enige boom, dan de mensen alleen die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. En hun werd macht gegeven niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden 5 maanden. En hun pijniging was als pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en zullen die niet vinden. En zij zullen begeren te sterven en de dood zal van hen vlieden. En de gedaanten der sprinkhanen waren de paarden gelijk die tot de oorlog bereid zijn. En op hun hoofden waren als kronen het goud gelijk en hun aangezichten als aangezichten van mensen. En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als tanden der leeuwen. En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen, en het gedruis hunner vleugelen was als het gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar de strijd lopen. En zij hadden staarten de schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staten, en hun was macht gegeven, en hun macht was de mensen te beschadigen 5 maanden. En zij hadden over zich tot een koning, de engel des afgronds. Zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon. En in de Griekse taal had hij de naam Apollyon. Het ene wee is weggegaan. En ziet, er komen nog 2 weeën na deze. Tot zover deze tweede schriftlezing. Het zal vanavond heel in het bijzonder gaan over de strijd met Apollyon. Zijn naam is zojuist in de tweede schriftlezing ook genoemd. En daarbij nemen we ons uitgangspunt nog even in de geschiedenis van het Schone Paleis. Heel kort, maar het is nodig zoals u zult merken. In de 2 vorige Bijbelkringen hebben we gezien wat Christen meemaakte in het Schone Paleis. Met dit paleis heeft Bunyan de kerk bedoeld. En die heeft in dit gedeelte vooral willen aangeven welke grote betekenis de kerk heeft in het leven van de ware gelovigen. Dat wordt vooral duidelijk in de 7 plaatsen van dit paleis die Christen achtereenvolgens bezoekt. Het zijn er niet minder dan 7. Allereerst komt hij in de ontvangkamer, waar hij het eerste gesprek heeft met de deurwachter en ook met een meisje dat de naam Oordeel des Onderscheids draagt. Daarna wordt hij toegelaten in de zitkamer, waar drie jonge vrouwen uitvoerig met hem spreken over zijn geestelijke belevenissen. Hun namen zijn voorzichtigheid, godsvrucht en liefde. Het vertrek dat daarna volgt is de eetkamer, waar de avondmaaltijd wordt genuttigd. En het is ons duidelijk geworden dat hier sprake is van een heenwijzing naar het sacrament van het heilig avondmaal. Na afloop van deze maaltijd wordt Christen de slaapkamer gewezen, waar hij rusten mag van zijn inspanningen. En de volgende morgen, ja, dan wordt hij door die jonge vrouwen geleid naar de studeerkamer, waar hem allerlei geschriften en boeken worden getoond die inzicht verschaffen over de koning en over zijn werk. De dag daarop de wapenkamer, waar hem allerlei wapentuig getoond wordt waarmee de Bijbelheiligen zich tegen de vijanden hebben verzet. En de laatste plaats waar Christen komt is eigenlijk geen kamer. Het is het platte dak van het paleis, van waar hij uit de verte de lieflijke bergen kan zien liggen. Deze streek zou hij aandoen op weg naar de hemelstad. En als hij daar zou zijn aangekomen, zou hij zelf dicht bij het doel van de reis zijn gekomen. Dat waren die zeven vertrekken. Korter of langer hebben we bij allen stilgestaan. En wanneer hij dit vergezicht op het dak van het paleis gehad heeft, dan is de tijd van vertrek uit het schone paleis aangebroken. Maar voordat hij uitvoerig afscheid neemt van de portier en van de jonge vrouwen die hij in dit paleis ontmoet heeft, wordt hij eerst nog een keer meegenomen naar de wapenkamer. De tweede keer dus. De eerste keer was hij erheen geweest om de wapenen van de Bijbelheiligen te zien. Nu voor een andere reden. Waarvoor? Wel, we lezen het volgende. Toen hij de wapenkamer was binnengegaan, werd hem van het hoofd tot de voeten een ondoordringbaar harnas aangegord en werd hij van deugdelijke wapens voorzien voor het geval hij onderweg aangevallen zou worden. Vooral uit de volgende episoden uit de christenreis is duidelijk dat Bunyan bij deze wapenrusting, die hij hier noemt, aan Paulus bekende woorden uit het slot van de brief aan de Efeziërs denkt. Het is daarom ook van betekenis dat gedeelte nog even voor de aandacht te roepen. Voorts, mijn broeder, zegt Paulus daar, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de hele wapenrusting van God, opdat gij kunt staan, dat is wederstaan, standhouden, tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid, aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbend met de bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. De verleiding is groot om op al de onderdelen van deze wapenrusting in te gaan, maar het is hier denk ik de plaats niet. Want dan zouden we ons verliezen en ook heel lang verliezen in een overigens heel nuttige uitweiding over die wapenrusting. We beperken ons hier, omdat we nu eenmaal met de christenreis bezig zijn, tot enkele opmerkingen die direct samenhangen met wat Bunyan hier in de christenreis wil zeggen. Allereerst treft het ons dat Christen deze wapenrusting aantrekt over de nieuwe kleding die hij bij het kruis ontving. We herinneren ons, toen schonk een van de drie engelen hem een wisselkleed. In plaats van het voddenpak dat hij voor die tijd gedragen had, mocht hij van nu af de klederen des heils dragen, de mantel der gerechtigheid. En die kleding heeft hij nooit meer af hoeven leggen op weg naar de hemelstad. die heeft hij tot het einde van de reis gedragen. Toch is deze kostbare kleding voor het vervolg van de reis blijkbaar niet helemaal voldoende. Want over deze kleding wordt nu een wapenrusting aangedaan. En daarmee laat Bunyan denk ik heel duidelijk zien dat het leven van een christen, zelfs van een christen die mag staan in de zekerheid dat hij bekleed is met de gerechtigheid van Christus, een leven van strijd is en blijft tot het laatst toe. De grote vijand van God, Satan, en ook de andere vijanden, de wereld en ons eigen vlees, laten de ware christenen niet met rust. Zij worden zwaar aangevochten. En vandaar dat bij het kleed der gerechtigheid ook de wapenrusting nodig is. Het tweede dat opvalt is dat christen deze strijd wel zelf zal moeten strijden. Hij is het die het zwaard moet hanteren. Maar dat hij op die strijd wordt voorbereid en tot die strijd wordt toegerust. En dan valt de nadruk op het woordje wordt. Dat gebeurt aan hem. Hij wordt voorbereid en hij wordt toegerust. Daarin wordt al aangeduid dat hij die weg van de strijd niet alleen behoeft te gaan. En laten we daarbij dan ook maar niet vergeten dat onze pelgrim deze wapenrusting heeft ontvangen in het schone paleis. Wij zouden zeggen in de kerk. De Heere wil bijzonder de kerk, of iets breder, de middelen der genade gebruiken om zijn volk voor te bereiden op de strijd des geloofs. En hij wil juist in de kerk, en dan met name onder de bediening van het heilig woord van God, wil hij de wapenen uitreiken om de listige verzoekingen van de boze te weerstaan. En de vraag is daarom nu al op zijn plaats: zoeken wij in het woord en ook in de kerk naar wapenen voor de geestelijke strijd? En als wij door genade wapenen mochten ontvangen, zoeken we ook die wapenen bidden te gebruiken? Of leiden we, ondanks de uitgereikte wapenrusting en degene die de Heere vrezen, die hebben toch allemaal in beginsel wapens ontvangen, leiden we ondanks de uitgereikte wapenrusting toch nederlaag op nederlaag, doordat we het zwaard des geestes ons door moedeloosheid zonder slag of stoot uit handen laten slaan? Daar wil Bunyan kennelijk tegen waarschuwen in dit gedeelte. Het derde aspect dat we hier willen noemen is dat Bunyan bij de wapenrusting die christen ontvangt heel nadrukkelijk aan de woorden die we nu herhaaldelijk gelezen hebben in Efeze 6 heeft gedacht. Dat blijkt onder meer daaruit dat in het nu volgende gedeelte van de christenreis, en dan denk ik aan de strijd met Apollyon en ook aan wat daarop volgt, de tocht door het dal van de schaduw van de dood, dat al de uitrustingstukken die Paulus in dit gedeelte noemt, voorkomen. Het schild des geloofs treft u in deze geschiedenissen aan, de helm der zaligheid, het zwaard des geestes, ze worden in de christenreis in het vervolg allemaal genoemd, met uitzondering van één, de gordel van de waarheid. Die vindt u niet met naam en toenaam genoemd, maar Bunyan zal hem er zeker bij gedacht hebben. Zoals al is opgemerkt, gaan we vanavond dus niet uitvoerig op al die uitrustingstukken, al die wapenen in. Wanneer een bepaald onderdeel van de wapenrusting later uitdrukkelijk aan de orde komt, zullen we op dat punt misschien wel eens iets uitvoeriger op de betekenis moeten ingaan. Maar dat wacht dus nog. Wel, als christen uit het schone paleis vertrekt in zijn wapenrusting, daalt hij van de heuvel af naar de vallei verootmoediging. Laten we erop letten, en dat is een trek die we niet over het hoofd moeten lezen, dat de strijd met Apollyon in deze vallei zal plaatsvinden. Dat zegt meteen al iets over de bedoeling van dit hele gebeuren. Kennelijk is Bunyan van mening dat de Heere de strijd van christen met Satan nodig achtte om hem te verootmoedigen. Want hij vindt plaats in de vallei verootmoediging. En dat wordt nog duidelijker als we op een paar hele kleine trekjes uit de geschiedenis letten. Christen wordt, als hij de vallei der verootmoediging binnengaat, nog een eind op zijn tocht vergezeld door voorzichtigheid, godsvrucht en liefde. De drie jonge vrouwen die we al eerder zijn tegengekomen. Als ze naar beneden gaan, merkt hij tegen hen op dat het afdalen van de heuvels minstens zo moeilijk is als het beklimmen daarvan een paar dagen geleden. Daarop zegt voorzichtigheid dat de afdaling in deze vallei verootmoediging inderdaad heel gevaarlijk is. Men glijdt er namelijk zo gemakkelijk uit. Daarom, zo zegt ze, zijn zij ook meegegaan om hem op die gevaren te wijzen. Christen gaat nu nog voorzichtiger verder dan tevoren. Maar hij glijdt toch een paar keer uit, voordat hij het dal bereikt heeft. Dat laatste lijkt maar een terloopse opmerking. Maar die woorden dat Christen tijdens zijn afdaling een aantal malen is uitgegleden, hebben toch veel diepere betekenis dan we zo op het eerste gezicht zouden denken. En dat wordt duidelijk wanneer we hier heel kort een gedeelte uit het tweede deel van de christenreis, de zogenaamde christinnenreis, bij betrekken. Daar wordt uitleg gegeven aan wat hier plaatsvindt. Ik geef de woorden maar wat uitvoerig weer zoals ze in de christinnenreis staan. U moet daarbij bedenken, nu gaat het over de tocht van Christiana, de vrouw van Christen, met kinderen en met nog andere reisgezellen. Het is een heel gezelschap. En dat hele gezelschap, zo lezen we in de christinnenreis, begon de heuvel af te dalen naar de vallei verootmoediging. De helling was steil en het pad was glibberig. Ze waren echter uiterst voorzichtig en daarom kwamen ze zonder al te grote moeite beneden in de vallei aan. Toen zij daar waren, zei Godsvrucht, u ziet dezelfde jonge vrouw, zei Godsvrucht tot Christiana, dit is de plaats waar uw man, Christen, de boosaardige tegenstander Apollyon ontmoette en waar zij die vreselijke strijd hadden. U moet daar zeker van gehoord hebben. Maar heb goede moed, zolang u iemand als grootmoedig, dat is een figuur die in de christinnenreis heel nadrukkelijk voorkomt, zolang als u iemand als grootmoedig tot gids en tot leidsman hebt, mogen we goede hoop hebben dat het u beter vergaat. Daarop bevalen de jonge vrouwen uit het paleis de pelgrims nogmaals aan de zorg van hun gids aan. Daarop nam hij de leiding en zij volgden. Grootmoedig zei, wij behoeven in deze vallei niet zo bevreesd te zijn, want hier kan ons geen kwaad overkomen, tenzij we het onszelf op de hals halen. Onderstreept u die zin in gedachten. Hier kan ons geen kwaad overkomen, tenzij we het onszelf op de hals halen. Het is waar. Hier kwam Christen, zo gaat Grootmoedig verder, hier kwam Christen Apollyon tegen en moest met hem een zwaar gevecht leveren. Maar die strijd, en u komt er opnieuw een zin die u moet onderstrepen in gedachten, maar die strijd was een gevolg van het feit dat hij verschillende keren uitgleed toen hij de heuvel afdaalde. Want degenen die daar uitglijden en afdwalen, moeten in de vallei rekenen op strijd. Daarom heeft deze vallei ook zo'n ongunstige naam. Want als het gewone volk hoort dat op die en die plaats iets vreselijks met iemand gebeurd is, zijn ze meteen van mening dat op die plaats duivelen of boze geesten rond waren. En dat terwijl het helaas meestal de eigen schuld van mensen is waardoor deze dingen hen daarover komen. U voelt wat hier gezegd wordt. Christen is in die strijd met Apollyon verwikkeld geraakt door eigen schuld. Wie afdalend van de hoogte van de gemeenschap met God uitglijdt, moet in de vallei der verootmoediging rekenen op strijd. Er staat nog iets in de christinnenreis wat hierop betrekking heeft. Even verder lezen we dat een van de kinderen van Christen, die meetrekt met zijn moeder, de kleine Jacobus, tot zijn moeder zei: zie, daar ginds staat een zuil en het lijkt alsof er iets op geschreven staat. Laten we gaan kijken wat het is. En zo gingen zij allen daarheen en lazen op die zuil in de vallei der verootmoediging deze woorden ingegrift: laat het uitglijden van Christen, voordat hij hier aankwam, en de strijd die hij hier moest strijden, een waarschuwing zijn voor hen die na hem komen. U ziet wat de les is eigenlijk uit deze zo terloopse opmerkingen in de christenreis, die uitgewerkt worden in het tweede deel in de christinnenreis. Bunyan heeft hier duidelijk willen maken dat grote strijd en diepe aanvechtingen meestal veroorzaakt worden door uitglijden en wandelen of vallen in zonde in het leven van een christen. En vandaar, als diepe aanvechtingen en grote strijd komen, is het bijbels om onszelf te onderzoeken: wat is de oorzaak? Waar ligt de reden? Dat is altijd de veilige, schriftuurlijke weg om het bidden voor Gods aangezicht te onderzoeken. Hoe deze dingen over ons komen en waar de oorzaak ligt. Ik weet het, het kan gebeuren dat er diepe wegen in ons leven komen zonder bijzondere zonde. Denk aan het voorbeeld van Job. Maar toch de regel is, en Bunyan heeft die hier willen onderstrepen, dat heel vaak in het leven van hen die de Heere vrezen aanvechtingen en strijd veroorzaakt worden door een vallen of een afglijden of een onbedachtzaam wegzinken in de zonde. Zo was het althans met Christen hier. Als Christen dan in die vallei is afgedaald na zijn struikelen en uitglijden, dan ontmoet hij de geweldige tegenstander Apollyon. Apollyon is de naam die we zojuist gelezen hebben in het boek Openbaring. En hij wordt daar gegeven aan de engel van de afgrond. Apollyon is dus afkomstig uit de afgrond. Meestal wordt gedacht dat hij de Satan is in eigen persoon. Het is ook mogelijk, we zullen daar zometeen nog iets over zeggen, dat hij een engel van Satan is, die Satan dus vertegenwoordigt. Zijn naam is al even onheilspellend als zijn verschijning. Zijn naam betekent namelijk de vernietiger of de verdelger. Als deze Apollyon verschijnt, dan tekent Bunyan deze verschijning in schrille kleuren. Ik kan het niet anders noemen, Bunyan zegt het trouwens zelf ook, monsterachtige kleuren. En we kunnen ons voorstellen dat Christen de vrees in het hart opbruist en dat hij denkt om deze verschijning van Apollyon de rug toe te keren. Maar terwijl hij in vrees op het punt staat om te keren en te vluchten, komen belangrijke gedachten bij hem naar binnen. Welke gedachten deze? In een flits overlegt hij dat hij deze vijand niet kan ontkomen. En dat als hij zich omkeert, dat hij dan het kwetsbaarst is. Gods wapenrusting heeft namelijk alleen maar beschermingsstukken aan de voorkant. Rugstukken, u leest er niet van. Vandaar dat iemand die wapenrusting heeft, en dat had Christen, heel kwetsbaar is als hij de vijand de rug toekeert en vlucht. Een vluchtend christen is een weerloze prooi voor de boze. Een van de andere puriteinen die gedeeltelijk in dezelfde periode leefde als John Bunyan, William Gurnall, heeft een dik boek geschreven over de geestelijke wapenrusting. Paulus' woorden uit Efeze 6, het zijn niet minder dan 600 bladzijden. En William Gurnall heeft in dat boek heel sterk de nadruk gelegd op het feit dat de verdediging van de wapenrusting alleen aan de voorzijde is. en dat Gods volk daarom geroepen wordt. Zelfs al hebben ze geen kracht en zelfs al hebben ze geen moed en zelfs al vrezen ze en al wankelen ze ten dode om toch te strijden. Ook al is het met knikkende knieën en bevende handen. Want vluchten, moedeloos vluchten, betekent weerloze prooi in de hand van de vijand. En zo besluit Christen toch met de moed der hoop, maar onder grote vrees, dat wel de strijd te beginnen. En dan lezen we hier heel nadrukkelijk een tekening van Apollyon. Hij wordt ons als een soort draak, in elk geval monsterachtig, getekend. En er wordt wel beweerd door allerlei mensen die zich met Bunyan hebben bezig gehouden, dat Bunyan deze tekening, deze schrille tekening, zou hebben ontleend aan allerlei volksverhalen of zelfs wel sprookjes die er in die tijd in omloop waren, waarin nogal vaak ridders voorkwamen die de strijd aanbonden met geschubde monsters. Ik geloof dat niet. Om de simpele reden dat Bunyan, we weten dat, altijd probeert zijn beelden zoveel mogelijk aan de schrift te ontlenen. En dat is ook hier het geval. Wel kunnen we zeggen dat Bunyan als schrijver met een dichterlijke geest de beelden soms ook wel wat inkleurt en soms wat aanpast aan het verhaal wat hij schrijft. Maar in die beelden gaat het toch altijd, de grond van de zaak, om Bijbelse beelden. Wel, wat zijn de Bijbelse beelden die aan deze vreselijke verschijning van Apollyon ten grondslag liggen? Ik zou op een aantal Bijbelgedeelten willen wijzen. De gedachte dat Satan vergeleken wordt met een monster of met een draak vindt u in het boek Openbaringen, waar Satan genoemd wordt de grote rode draak. En de manier waarop Bunyan deze draak beschrijft, doet niet alleen denken aan wat er in het boek Openbaringen staat, maar ook aan wat het boek Job beschrijft, als in het slot van het boek Job gesproken wordt over de Leviathan. De Leviathan, u hebt misschien het wel eens gelezen, wanneer u regelmatig de Bijbel leest, dan komt u het zeker tegen. Dat is een geweldig zeemonster met schubben als een vis, die ontzaglijke kracht heeft en geweldige macht heeft. Wel, die Leviathan, dat monster, die zeedraak misschien, dat geschubde monster, heeft ook mee een rol gespeeld in de tekening van deze verschijning hier. We lezen namelijk allereerst dat Apollyon schubben draagt. In alle vertalingen is dat niet even duidelijk. Letterlijk staat er in de oorspronkelijke uitgave van Bunyan's Christenreis dat hij schubben droeg als een vis. En dat dat zijn trots was. Wat Bunyan met het laatste bedoelt, dat kan ik onmogelijk zeggen. Daar ben ik zelf nog niet helemaal uit. Maar in elk geval een geschubde draak. Die doet denken aan dat beeld van de Leviathan uit het slot van het boek Job. Maar dan hier Satan, Apollyon. En ook die andere trekken, niet alleen de schubben, maar ook de vleugels. En het feit dat hij getekend wordt met de muil van een leeuw. Het zijn dingen die we in allerlei verschijningen in het boek Openbaringen tegenkomen. Het beest uit de aarde en het beest uit de zee. De grote draak. Al die verschijningen in het boek Openbaringen hebben bijgedragen om deze tekening van Apollyon te vervolmaken. De betekenis is dan ongeveer dit. Het feit dat hij geschubd is, betekent dat hij gepantserd is. En bestand is tegen allerlei aanvallen. Hij is dus machtig. Vleugelen als een draak wil zeggen, wanneer we de teksten daarover bij elkaar leggen, dat hij zich snel kan bewegen en op allerlei plaatsen tegelijk kan zijn. Satan is niet alomtegenwoordig. Hij is wel bij machten om overal op deze aarde zijn werk uit te oefenen en zich snel te verplaatsen. Muil van een leeuw. Dat beeld is ons denk ik het meest vertrouwd. Het betekent dat Satan bezig is om mensen te verslinden. Hij is de briesende leeuw die zoekt om te verslinden. Hij is de mensenmoorder van den beginnen. En dan vooral die het gemunt is op de ondergang van zielen. Hij heeft klauwen als van een beer. Ook een beeld wat we in Openbaringen 12 en 13 tegenkomen. De klauwen van een beer is het wrede. De beer, beeld in de Bijbel, is wreder dan de leeuw. Het spreekt iets van het meedogenloze, van het brute, van het niets ontziende, van het geen medelijden hebben. Als hij zielen moordt, is bij Satan geen medelijden te verwachten. En tenslotte, uit zijn mond en neus komt rook en vuur. Hier herinneringen aan de poel van het vuur, waar rook en damp is. Het herinnert ons eraan dat Satan afkomstig is uit de diepten van de eeuwige duisternis. Wie is Apollyon, deze verderver? De meeste verklaarders zeggen Satan. En ik heb daar geen probleem mee. Alleen is het wel zo dat we in het gedichtje, wat aan het slot van deze episode staat, lezen dat Apollyon een dienaar is van Beelzebub, van de duivel. En vandaar dat we toch de indruk krijgen dat Bunyan deze Apollyon gezien heeft als een voorname vertegenwoordiger van Satan. Punt is niet zo belangrijk, maar ik dacht het toch even te noemen, ter wille van de volledigheid. Of het nu Apollyon opvatten als Satan zelf, of een van de machtigste vertegenwoordigers van Satan, duidelijk is dat deze brute verschijning bezig is om Christen van de weg te drijven en zo mogelijk alles wat aan hem gebeurd is af te nemen en hem weer onder de banier van zijn duistere koningschap te brengen. En hoe doet de duivel dat? Hoe doet Apollyon dat? Hoe wil hij het werk van God in Christen, als het mogelijk was, vernietigen? En hoe wil hij hem tegenstaan? Wel, je zou kunnen zeggen dat gebeurt op twee manieren. Het gebeurt door middel van een gesprek en dan door brute tegenstand. En we willen eerst uiteraard stilstaan bij dat gesprek. Het gesprek tussen Apollyon en Christen. In dat gesprek probeert Satan alles te doen om Christen tot andere gedachten te brengen. En dan zijn er drie momenten in dat gesprek. Drie hele sterke verleidingen. En als wij vanuit de schrift mogen weten dat Paulus zegt, de listen van Satan zijn ons niet onbekend, dan kunnen we hier iets over de listen van Satan leren. Want wat Bunyan hier schrijft is bijbels en onthullend over de manieren en de listen die Satan kan gebruiken. Drie momenten, drie kernpunten in dat gesprek. Ik zal ze noemen en dan op elk van de drie kort ingaan. Eerst begint Satan met Christen te verleiden om de dienst van de koning op te zeggen en terug te keren in zijn dienst. Hij probeert dan zijn eigen rijk en zijn eigen dienst toch nog wat te verdedigen. En zo Christen over te halen. Dat lukt niet. Dan probeert Satan, Apollyon, de dienst van God zo zwart af te schilderen, dat Christen misschien in de verzoeking zou komen om die zware dienst van God maar te verlaten. Dat lukt ook niet. We zullen nog zien, Christen geeft op die verzoeking vooral een bijzonder geestelijk en diep antwoord. En tenslotte, als ook dat niet gelukt is, dan gaat Satan de zonde van Christen breed uitmeten. En zeggen, wel, voor zo'n zondaar als jij bent, is er toch geen hoop. Dat zijn de drie momenten. Eerst verleiden om zijn, door zijn eigen dienst aantrekkelijk af te schilderen. Dan proberen de dienst van God zo zwart mogelijk af te schilderen. En tenslotte de zonde van Christen breed uitmeten en hem eigenlijk influisteren, er is voor jou toch geen doen meer aan. Dat is de hoofdlijn in dit gesprek. Dan gaan we nu op de details wat meer in. Eerst in het gesprek is dus dat Satan probeert christen te verleiden om alsnog terug te keren en in zijn dienst te komen. Hoe gaat dat toe? Wel, de eerste vraag is al veelzeggend. Apollyon, de verderver, vraagt aan christen: van waar komt gij en waar gaat gij heen? Herinnert u die vraag zich? Het is de vraag die de Heere God stelde aan Hagar toen ze op de vlucht was. Hagar, gij dienstmaagd van Sara, van waar komt gij en waar gaat gij heen? En die vraag hebben we ook in de christenreis al ontmoet. Toen die jonge vrouw, oordeel des onderscheids, door de portier geroepen werd bij de ingang van het liefelijk paleis, van het paleis Schoonheid. Toen werd door die jonge vrouw aan christen gevraagd: van waar komt gij en waar gaat gij heen? Maar wat een verschil. Bij die jonge vrouw was het onderzoek. Zij was verlangend om te horen de dingen die God in het leven van deze christen gedaan had. Bij Satan is het om te verzoeken. Vergeet het niet, Satan kan dezelfde woorden gebruiken als Gods kinderen. Satan kan zelfs bijbelwoorden gebruiken. Denk maar aan de verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn, toen Satan tot de Christus kwam met de Bijbel in de hand en met een vroom gezicht. Ook hier zijn het woorden die op zich zo goed klinken. Van waar komt gij en waarheen gaat gij? Ik kom van de stad Verderf, de plaats waar niets dan kwaad woont, zegt christen, en ik ga naar de berg Sion. Wel, dan is de conclusie voor Apollyon duidelijk. Hieruit merk ik dat gij een van mijn onderdanen zijt, want heel dat land is het mijne en moet mij als zijn Heer en zijn God erkennen. Hoe kan het dan dat gij uw eigen koning ontvlucht? Als ik er nog niet op rekende dat u mij van dienst zou kunnen zijn, dan zou ik u met één enkele slag, zwaardslag, ter aarde vellen. Wel, dan zegt christen op deze strenge woorden: ik ben wel op uw terrein geboren, maar uw dienst was hard en uw loon was zo dat niemand ervan leven kan. De bezoldiging der zonde, zo haalt hij de schriften aan, is de dood. En daarom heb ik, toen ik tot onderscheid kwam, gedaan wat ieder wijs mens doet. Ik heb rondgezien of er geen verbetering in mijn toestand zou kunnen komen. Opnieuw spreekt Apollyon als rechthebbende, als vorst die een claim heeft, zouden we haast zeggen, op christen. Er leeft geen vorst, zo zegt Apollyon, die zijn onderdanen op zo'n losse voet, staat er letterlijk, zal willen vrijlaten. En ik ben ook helemaal niet van plan om u te ontslaan. Wat uw klacht over de dienst en over het loon betreft, wel, die zaak is te schikken. Want op dat punt zal ik u helemaal tevreden stellen. Als ge terugkeert, beloof ik u hier dat het beste wat mijn gebied oplevert, uw deel zal zijn. U ziet, Satans strenge woorden worden minder streng. Christen klaagt over het loon, wel, dan zal hij wel het loon veranderen. En als Satan belofte gaat doen, dan moeten we heel erg uitkijken. Want als Satan belofte gaat doen, meent hij nooit wat hij zegt. En daarom zegt christen iets wat heel nadrukkelijk daartegenin gaat. Ik ben reeds de onderdaan van een ander geworden, zo zegt christen, vrijmoedig. Hij is van koning veranderd. Hij heeft leren buigen voor de gekruisigde koning en is zijn eigendom geworden in leven en voor het sterven. Ik behoor nu aan de koning der koningen en ik ben daarom niet meer vrij om met u terug te gaan. Wel, zegt Apollyon, en we horen iets bits in zijn stem doorklinken, dan hebt gij gehandeld naar het spreekwoord: voor een slechte meester een nog slechtere te kiezen. Bovendien, het is toch al zo vaak gebeurd dat mensen die van uw koning een dienstknecht waren, na een tijd die dienst van de koning de rug hebben toegekeerd en tot mij gekomen zijn, doe als zij en alles zal tussen ons vergeten en vergeven zijn. Met andere woorden, nu probeert Satan deze christen te verleiden om te doen als Demas, die een tijd lang met Paulus heeft meegewerkt, maar die uiteindelijk schipbreuk leed en de tegenwoordige wereld lief kreeg. Of een andere tijdgelovige die maar voor een tijd in de dienst van de Heere wilde wandelen. Doe net als zij. Christen antwoordt: ik heb hem mijn woord gegeven en heb hem trouw beloofd. Ik kan niet terug zonder mij eraan bloot te stellen dat ik als een verrader, een overtreder, de doodstraf krijg. Apollyon, wat hebt ge dan mij aangedaan? Dat is toch ook heel wat? Maar ik wil uw boze daden helemaal over het hoofd zien, als u nog maar terugkeert en met mij gaat. Dan zegt Christen: wat ik u beloofde, beloofde ik als een minderjarige. Hij bedoelt: dat deed ik in onwetendheid. En ik vertrouw dat de vorst onder wiens banier ik nu sta machtig is de smet van mij af te wissen. Ja, mij vergeving zal laten verkrijgen van alles wat ik in gehoorzaamheid aan u gedaan heb. Maar bovendien, o vernietiger Apollyon, ik zeg de waarheid als ik belijd dat ik zijn dienst en zijn loon en zijn dienaren, zijn heerschappij, zijn bestuur en land verstel boven alles wat gij het uwe noemt. Daarom houd niet aan, want ik ben zijn dienstknecht en hem wil ik volgen. U ziet dat Apollyon telkens probeert, we hebben het aangestipt, om christen over te halen om de dienst van God op te zeggen. Om te doen als tijdgelovigen die de dienst van de Heere de rug toekeerden. Maar christen lijkt te groeien in standvastigheid, waarin hij zegt: ik kan die dienst van God niet opzeggen. En ik wil die dienst van God ook niet opzeggen. Er is standvastigheid gegroeid midden in de strijd. En dat is een trek, gemeente, die er kan zijn in het geestelijke leven. Ik zeg niet dat die er altijd is, want de strijd kan ook anders verlopen. Maar onder de diepste bestrijding kan er soms een innerlijke standvastigheid komen, waar men zich later over verbaast. Onder de vurige pijlen van de vorst der duisternis, met steeds meer standvastigheid en steeds meer overtuiging zeggen: deze is mijn koning en hem wil ik dienen. Weet u wat daaruit blijkt? Daaruit blijkt dat de pijlen van de Satan wel scherp zijn, maar dat de Heere verborgen het geloof en de overtuiging en de vrijmoedigheid in het hart van christen voedt, onderhoudt. U denkt misschien met mij aan dat beeld wat we in het huis van de uitlegger zijn tegengekomen, waar een man stond die een vuur aan het uitblussen was. Hij schepte maar emmers water en plensde die emmers water op het vuur en het vuur bleef toch branden. Hoe kwam het? Wel, achter de muur waar dat vuur bij brandde, daar was een gat in de wand. En heel verborgen goot iemand anders olie op dat vuur, zodat het water het vuur niet kon uitblussen. Hier hebt u het geweldige bluswater van Satan, die deze christen verleiden wil om de dienst van Christus op te zeggen. Maar verborgen geeft Christus standvastigheid. En u ziet het, die standvastigheid neemt eigenlijk toe onder deze eerste serie verzoekingen. Zeg de dienst van Christus en van zijn rijk op. Dan komt Satan met een tweede serie, korter, maar venijniger. Hij zegt: u hebt het wel zo over die dienst, maar die dienst van die koning, dat is toch ook niet veel zaaks? Staat er zo: bedenk, zegt Apollyon nog eens, als gij in staat zijt om het rustig te overleggen, waaraan gij u wel blootstelt op de weg waarop u nu gaat. Ge weet dat de dienaren van deze Heer voor het merendeel tot een slecht einde komen, omdat zij tegen mij en mijn wegen handelen, Hoeveel zijn er reeds van hen door een schandelijke dood omgekomen? Gij vindt nu zijn dienst beter dan mij, maar bedenk daarbij wel dat hij nog nooit uit de plaats waar hij nu is kwam om iemand die hem diende uit mijn hand te verlossen. En hoe dikwijls heb ik geheel de wereld weten door geweld of list mijn trouwe dienstknechten, als hij en de zijne hen in handen hadden verlost en gered, zo wil ik ook uw bevrijder en redder zijn. Hier vallen een aantal dingen op. Nog even iets wat ook in het vorige al zichtbaar werd. Apollyon spreekt de naam van de Heere nooit uit. Hij heeft het alsmaar over hij en over zijn dienst. Teken dat hij van hem niet weten wil. En het tweede is dat vooral hier de dienst van God zwart wordt voorgesteld. Dat gaat op verschillende manieren. Ik duid maar wat aan. Hij zegt dat de dienst van de Heere een harde dienst is. En dat het slecht gaat met hen die tegen Satan ingaan. Satan weet heel goed de waarheid van het begin van Psalm 73. Waar Asaf zegt dat hij de Heere vreest, maar dat het hem slecht gaat, terwijl het de goddelozen goed gaat. Zij hebben voorspoed, het gaat hen naar wens. En daar duidt Satan hierop. Het gaat met Gods kinderen toch vaak door veel strijd heen. Mijn dienst is toch een veel voorspoediger dienst. Bovendien, niet alleen is er in het leven van Gods kinderen vaak veel strijd, maar hoeveel van Gods kinderen zijn er niet door een schandelijke dood omgekomen? Daarbij moeten we denken aan de marteldood, die in de eeuw van de reformatie in Engeland zo heel vele van kinderen van God, van oude puriteinen, heeft getroffen. Die op de brandstapel zijn omgekomen. En Bunyan kende de geschiedenissen van de martelaren. Hij had zelfs in de gevangenis een exemplaar van het boek van de martelaren altijd bij zich en las daar dikwijls uit. Satan zegt, hoeveel van mijn volgelingen zijn vrij en hoeveel van de volgelingen van de grote koning zijn niet vrij. Ze sterven een schandelijke dood, ze zitten in de gevangenis. En dan het laatste, en dat is misschien wel het ergste. God is nooit uit de hemel gekomen, uit de plaats waar hij woont, om de zijne bij te staan. Maar ik ben altijd nabij om de mijnen te helpen. Ik wil de redder en de bevrijder zijn. Ziet u, Satan zegt, ik ben nabij. Ik help altijd. Die God die gedient, die is altijd ver. En die hemel die is zo vaak gesloten. En wat zegt Christen? Hij gaat er tegenin, maar op een heel merkwaardige manier. En een door en door bijbelse manier. Moet u eens luisteren. Dan zegt Christen, wanneer hij, dat is wanneer God, soms op dit ogenblik vertoeft of nalaat de zijnen te helpen, geschiedt dit alleen om hun te beproeven. Of zij door het geloof machtig zijn om tot het einde toe aan hem vast te houden. Hun treurig einde, zoals u dat noemt, waartoe sommigen van hun kwamen, dat is in hun schatting enkel heerlijkheid. Zij rekenden niet veel op verlossing hier, maar rijkhalzen naar een hogere eer. En deze zal hun ten deel vallen als hun koning eens zal komen in zijn heerlijkheid en de heerlijkheid der engelen. Ziet u, Bunyan ontkent niet dat de Heere soms ver is. Dat kan hij ook uit de geestelijke ervaring die hem eigen is niet ontkennen. Maar hij laat zien dat wanneer de Heere ver is, dat hij daar altijd een goede bedoeling mee heeft. Dan is dat voor de zijne om hen uit te helpen. Dan is dat om hun liefde, om hun geloof te beproeven. En om hen te oefenen in de volharding en in de standvastigheid. Wat een geloofsantwoord eigenlijk. Probeert u zich maar voor te stellen. Christen staat hier verlaten van God. Hij staat hier eenzaam. Hij staat hier terwijl de hel hem als het ware aangrijnst in de gestalte van deze Apollyon. En dan toch zeggen, de Heere plaagt niet uit lust tot plagen. De Heere kastijdt als een vader zijn volk ten goede. En hij zegt dat uiteindelijk de Heere ervoor zal zorgen dat de zijne in eeuwige heerlijkheid bij hem zullen zijn. Door veel strijd heen, maar het zal gebeuren, dat staat vast. En dan de laatste pijl van Satan in dat gesprek. Maar zal het u dan wel ten deel vallen? U bent hem zo ontrouw geweest. En nu gaat Satan breed uitmeten over alle tekorten en zonden van Christen. Hij gaat vooral de zonden noemen die Christen gedaan heeft nadat er een beginsel van genade in zijn leven gekomen is. En moet u nooit vergeten, Satan is een uiterst deskundig kenner van de zonde in het leven van Gods kinderen. Hij zal niet nalaten om de zonde van Gods volk hen voor de voeten te werpen. Niet zozeer hun eertijd zal, is er dat ook wel bij, de zonde die ze deden voor ze tot bekering kwamen. Maar hij zal vooral de zonde voor de voeten werpen die gebeurd zijn nadat de Heere in hun leven gekomen is. U kunt het horen in Satans, in Apollyons aanklacht. Zijt ge dan zo in uw dienstbetoon, maar ge zijt toch in uw dienstbetoon aan hem ontrouw geweest? Durft ge u dan zo nog voorstellen van hem loon te ontvangen? Christen vraagt, waarom ben ik ontrouw geweest? Nou, dan noemt hij de dingen op. U bent de moed verloren, in moeras mistrouwen, verboden wegen ingeslagen, naar de berg Sinaï, overgegeven aan een zondige slaap op de heuvel moeilijkheid. Teken van de uitverkiezing en van Gods gunst, de rol verloren. Op het punt gestaan om terug te gaan toen de leeuwen u aangrijnsden. En toen u in dat huis, in dat schone paleis, over uw belevenissen vertelde. Toen was er toch bij u veel ijdele eer en veel trots. Christen stemt dat toe. Hij ontkent zijn zonde niet. Och, als Satan de zonden voorhoudt, dan kan niemand van Gods kinderen zeggen het is niet waar. Misschien denkt u aan die oude geschiedenis, het visioen in de profetie van Zacharia, waar de hoge priester Jozua staat met een vuil kleed, dat beeld uit de zonde. En dan staat Satan aan zijn rechterhand om hem te beschuldigen. En dan kan die hoge priester niet ontkennen dat hij een vuil kleed aan heeft. Zo kon Christen ook niet ontkennen dat al die dingen die de duivel hier zei waar waren. Dit alles is waar, zo horen we hem zeggen. En u had nog veel meer kunnen noemen. Maar de vorst die ik dien en eer is genadig en gewillig om te vergeven. Bovendien hebben deze zwakheden bij hun macht gekregen toen ik nog op uw terrein leefde. En ik heb ze als met de melk van mijn moeder ingedronken. Ik heb daaronder gezucht en getreurd. Maar mijn Heer en Koning heeft mij de schuld kwijtgescholden. Een ontzaglijke tegenstelling. Ik duid hem alleen maar even aan. Satan noemt de zonde. Maar in een verwijtende, in een harde zin. Christen zegt. Mijn Heere en Koning weet van mijn zonde. Maar hij is genadig en gewillig om te vergeven. Dat mocht hij zien door het geloof. Daar had hij hoop en licht in. En daarom mocht hij het ook met kracht en overtuiging naar voren brengen. Dan is Satan uitgesproken en komt zijn aanval. We zullen daar kort over zijn. Satan is uitgesproken en begint nu met brute kracht aan te vallen. En de tekening van die strijd is heel duidelijk, spreekt ook voor zichzelf. Hij begint met krachtige pijlen, helse pijlen, die af te vuren op Christen, vlammende schichten. En ze treffen Christen, sommige ketsen af op zijn schild. en de vurige pijl wordt geblust en valt ter aarde. Maar later, dan zijn er ook pijlen die hem wonden, aan zijn zijde en aan zijn hoofd. Christen grijpt ook het zwaard des geestes, het woord, en begint de slagen van Satan af te weren. Maar u ziet dat de krachten van Christen minderen. En dan ziet Apollyon zijn kans schoon. En dreigt hem zo te overweldigen dat het zwaard hem uit handen schiet. Apollyon grijnst. Nu heb ik hem in mijn hand en in mijn macht. En wringt Christen tegen de grond. Dat Christen begon aan zijn leven te wanhopen. Want toen gebeurde het wonder. En u ziet in het vervolg en vooral ook in het gedicht dat deze geschiedenis besluit dat Christen het zo ervaren heeft. Toen kwam er een wending niet door de kracht van Christen, maar door de kracht van boven. Door de kracht van het geloof. In Gods raad, zo lezen we, was het anders besloten. Want juist toen Apollyon de beslissende slag wilde slaan en de goede pelgrim het leven ontnemen, kreeg in het worstelen Christen een hand vrij, greep daarmee zijn verloren zwaard en riep met geestdrift uit: verblijd u niet over mij, mijn vijand. Wanneer ik gevallen ben, zo zal ik weder opstaan. Toen bracht hij de vijand zo'n vreselijke wonde toe, dat hij afdeinsde als had hij een doodsteek ontvangen. En toen stond Christen op en zeide: ja, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En de vijand hief zijn vleugels op en hij ijlde weg en Christen zag hem niet meer. Een ontzaglijke strijd. Twee dingen die we daaruit willen opdiepen. En dat is allereerst dat Satan hier met brute kracht aanvalt en poogt Christen alles te ontnemen. Het blijkt ook dat Christen daarin zwak is. Dat hij de nederlaag geleden zou hebben indien God voor hem niet was ingetreden. En dat is iets wat we nooit vergeten mogen. In de strijd, ook in de geestelijke strijd, kunnen Gods kinderen zwak zijn, zelfs met alle genade die ze ontvangen hebben. En ze zullen de nederlaag lijden, ondergaan, als God niet ingrijpt. Vandaar dat bij de geestelijke wapenrusting door Paulus zo nadrukkelijk opgeroepen wordt tot gebed. Het zwaard des geestes, te allen tijd biddende en te allen tijd wakende. De wapenrusting behoort biddend aanvaard te worden en biddend gehanteerd te worden. Biddend om Gods kracht. U ziet zelfs dat hij een wapen kwijtraakt, het woord. Het zwaard des geestes, want dat is Gods woord. Zo wordt het in de Bijbel genoemd. Een tweesnijdend scherp zwaard, schrijft de apostel in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 4. Wat dat betekent? Ik denk dat Bunyan hier zinspeelt op een gebeurtenis uit zijn eigen leven. Hij is onder de invloeden van de verleidingen van de vorst der duisternis een keer zo ver weg geweest. U kunt het leven in zijn levensbeschrijving, dat hij aan alles twijfelde. Dat hij zelf voor een hele lange periode aangevallen werd met twijfels of de Bijbel wel het woord van God was. En er is hij uitgekomen, uitgehaald, doordat de Heere hem in zijn voorzienige leiding het boek van Luther in handen gaf. Luthers grote commentaar op de brief van Paulus aan de Galaten. Dat is een boek, zo schreef Bunyan later, voor een verwonde conscientie, voor een verwond geweten. Maar er was een diepe tijd van strijd waarin hij zelfs het zwaard uit handen moest leggen. Zelfs ging twijfelen aan het woord van God. Tekent ons dit, dat onder de aanvechting van Satan kan de twijfel zo groot worden en de aanvechting zo zwaar, dat we zelfs de wapenen uit handen genomen zien. Het wapen, het zwaard viel uit handen. Dat is niet tot onze eer, maar het is wel de realiteit, de werkelijkheid van de strijd van het geloof. Maar zo werd Christen toch als een machteloze en als een hulpeloze door God geholpen. Hij mocht weer opstaan. Hij mocht overwinnen in hem die hem krachten gaf. We sluiten af met enkele hele eenvoudige opmerkingen. Die opmerkingen hebben hiermee verband dat we, wanneer we over deze strijd spreken en daar volgende keer nog wel iets verder over zullen gaan, natuurlijk altijd de vraag moeten stellen, ja, in hoeverre kunnen we al die dingen die hier nu in beeldende zin, in een geweldige dramatische gebeurtenis, in een geweldige strijd geschilderd zijn, kunnen we die nu toepassen en terugvinden in ons eigen leven? Laat het duidelijk zijn, en dat allereerst, dat wij niet moeten denken dat wij Satan zo zullen ontmoeten zoals hij hier in de christenreis getekend wordt. Dat is een beeld. Satan komt op heel andere manieren. Hij komt als een engel des lichts in het gewaad van zoet klinkende woorden. Hij kan zelfs wel geestelijke woorden en vroom klinkende woorden gebruiken. Satan komt door middel van verkeerde leer. Hij komt door middel van verkeerde influisteringen, verzoekende woorden. En vandaar dat die gesprekken tussen Christen en tussen Apollyon zo belangrijk zijn. Daarin ziet u hoe Satan bezig is Christen te lokken, te verleiden, te wijzen op de rijkdom van het loon. Dat is een geweldige bedreiging. Satan dreigt jonge mensen, maar ook ouderen, te verlokken door hen het goede leven en het schoonklinkende loon voor te spiegelen. Een andere verleiding van Satan is dat hij op allerlei wijze probeert de dienst van God iets laags en iets slechts te maken. Hij probeert God van leugen te beschuldigen. Zo is het in het paradijs al begonnen. Is het ook dat God gezegd heeft? Twijfel te zaaien in het hart. Probeert mensen te verleiden. Daarom de harde dienst van God vaarwel te zeggen. Hij probeert tenslotte mensen wanhoopsgedachten te geven. Uw zonden zijn te groot. Zo kan het nooit. Er is geen God die op u neer wil zien. Dat zijn trekken die in vele listen en lagen van Satan telkens weer naar voren komen. En ze komen naar voren. Op allerlei manieren. In onze gedachten. Want doordat wij zondaren zijn, is ons hart en ons gedachtenleven een open poort geworden voor de grote Apollyon. Ze kunnen voor onze aandacht komen doordat wij omgaan met verkeerde vrienden of onszelf onder verkeerde gedachten begeven die ons ingefluisterd worden. Op wat voor manier dan ook, lectuur, noemt u maar op. Er kunnen zelfs mensen zijn die door Satan gebruikt worden om ons te verleiden. De Bijbel spreekt over mensen in wie Satan voer en die als instrumenten gebruikt werden. Dat staat er van Judas. Dat staat er ook van Ananias en Safira, dat Satan in hen voer en ze werden gebruikt als instrument. En op die manier komen wij met die verleidingen van Satan in aanraking. Ontelbaar veel zijn ze, maar er zitten altijd trekken in die we vanavond vanuit het woord en vanuit Bunyan hebben aangestipt. En achter die trekken, en dat is de betekenis van die geweldige strijd, achter die trekken zit een ontzaglijke, brute kracht. John Owen zegt in zijn boek over de aanvechting van de gelovigen dat Satan werkt door twee dingen. Door zoete influisteringen en door brute kracht. Vergeet niet dat achter die zoete influisteringen en achter die listige influisteringen dat daar de brute kracht van de machtige uit de duisternis is. En dat hij ons zo overwonnen heeft. Laten we het nooit vergeten. Dat in het paradijs een mens stond voor Satan, Eva en Adam. Goed geschapen. In ware kennis. In ware gerechtigheid. En in ware heiligheid. Er ontbrak dus niets aan. En in één ogenblik. In één ogenblik. Viel de volmaakte mens voor de macht van Satan. wat dan met ons? Die onvolmaakt zijn. Die geen kennis, geen gerechtigheid en geen heiligheid hebben. Van nature laten we de macht van Satan niet onderschatten. Zijn brute kracht die hier beeldend wordt uitgebeeld. En laten we bidden met de woorden die de Heer Jezus Christus aan zijn kerk heeft geleerd. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is de kracht en het koninkrijk en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zullen nu nog zingen en dan gaan we pauzeren. Dat zingen zal zijn uit Psalm 118, het negende vers. Psalm 118, vers 9. Pauzeren we nu. Het is ook tijd. Ik wilde graag de bijeenkomst hervatten. En dan gaan we nog een poosje kijken of er vragen zijn en of die beantwoord kunnen worden. Het is zo dat ik al één vraag heb, dus daar zullen we meteen maar mee beginnen. Mij werd net gevraagd over, ja, dat in dat gesprek, in een van die gesprekken, een deel van dat gesprek met tussen Apollyon en Christen, wordt gesproken over het feit dat Apollyon zegt tegen Christen, je hebt mij gediend. En Christen geeft dat toe en hij zegt, ik heb dat gedaan, staat er iets anders, maar het komt hierop neer, in mijn onwetendheid. Dat is eigenlijk de strekking van het antwoord wat hij geeft. Nu is de vraag, wat wordt daarmee bedoeld met die onwetendheid? Hoe moeten we dat zien? Hoe wordt dat beleefd? Is dat alleen maar iemand die nog nooit van God gehoord heeft, dat die, zolang als zij nooit van God gehoord heeft, in zijn onwetendheid zondigt? Of is het ook bij mensen die onder de waarheid zijn groot geworden en die onbekeerd zijn, dat ze zolang ze onbekeerd zijn leven in hun onwetendheid? Dat is geen gemakkelijke vraag. En vandaar dat het antwoord, ja, in je zou haast zeggen, in delen gegeven moet worden. Wanneer je de Bijbel naspeurt over wat in de schriften gezegd wordt, denk aan Paulus' reden in Handelingen 17, de grote reden van de apostel Paulus op de Areopagus, dan spreekt Paulus ook aan die heidenen over de tijden der onwetendheid. En dan bedoelt hij daar met de tijden der onwetendheid heel nadrukkelijk, dat zijn de tijden over de heidenvolken, waarin de heidenvolken niet met het woord van God in aanraking zijn gekomen. En dus al die tijd voor de komst van de Heere Jezus, toen het volk van Israël de drager was van de openbaring en de Heere zich daar alleen openbaarde en niet onder de heidenen, dat zijn voor die heidenvolken de tijden der onwetendheid geweest. Laat ik daar dan meteen dit bij zeggen. Paulus zegt dan natuurlijk in de reden op de Areopagus dat dat nu veranderd is, dat nu het evangelie verkondigd wordt aan alle volken, omdat niemand te verontschuldigen zou zijn. Ik denk dat dat de eerste betekenis is van het woord onwetendheid in de Bijbel. Dat we moeten zeggen, onwetendheid betekent dat mensen zonder God leven, terwijl ze en omdat ze nooit van God gehoord hebben. Dat is iets wat in de Bijbel nadrukkelijk gezegd wordt. En dan wordt er ook bij gezegd dat de zonde in onwetendheid begaan, dus door heidenen, zonder het woord. De zonde in onwetendheid begaan, die veroordelen de mens. Die zijn strafwaard, ook eeuwige straf. Maar die worden niet op dezelfde wijze en niet zo zwaar gestraft als de zonde van hen die willens en wetens gezondigd hebben. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u lieden, zegt de Heere Jezus tot het volk van Israël dat willens en wetens hem verworpen heeft. Dat is het eerste wat ik zou willen zeggen. Het tweede is dat er natuurlijk ook bij hen die onder het woord leven en onbekeerd zijn, vreemdeling zijn van de genade, onwetendheid is. Natuurlijk, niet onwetendheid in de zin dat ze niet bij het woord zijn opgevoed en met de woorden van God in aanraking zijn gekomen, want dat zijn ze. Maar er is wel een innerlijke onwetendheid. Ze missen wat de apostel Paulus noemt de verlichte ogen des verstands. En doordat ze het geestelijk inzicht missen, kan er toch ook op een bepaalde wijze gezondigd worden in onwetendheid. Alleen wil ik er dan met nadruk bij zeggen dat wanneer wij vanuit het woord geweten hebben wat de weg is en die niet bewandeld hebben, dat stelt ons dubbel schuldig. Maar zelfs wanneer we de weg geweten hebben en die niet bewandeld hebben, moeten we ook zeggen, daar is nog zoveel onwetendheid in. En ik denk dat, dat is een hele moeilijke tekst trouwens, daar kunnen we misschien op een later stadium nog wel eens dieper op ingaan, dat de Heere Jezus ook daarop doelt wanneer hij aan het kruis, het eerste kruiswoord zegt, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Professor Wisse zegt in zijn bekende boek over de zeven kruiswoorden in verband met die tekst ook, ze hadden het kunnen weten, zeker de Joden, want ze leefden bij het woord. Maar vanwege hun blindheid, ze wisten niet wat ze doen. Dan het laatste wat ik erover zeggen wil. Ook al is het dus zo dat voor hen die onder het woord leven, er ondanks de meerdere kennis en dus de meerdere verantwoordelijkheid toch een zekere onwetendheid blijft. Het kan ook zijn dat mensen onder het woord leven, maar dan moeten ze wel onder het woord leven. En dat zij het woord van God kennen, maar zich willens en wetens tegen dat woord verzetten. Daar spreekt de schrift ook over. Ik denk aan gedeelten als Hebreeën 6. En we zouden nog verder kunnen gaan. Dat is altijd een van de ergste dingen. Het willens en wetens. Tegen Gods geboden ingaan. Zelfs al is het met verblindheid op de ziel. Maar toch dat brute zondige. Dat bewuste zondige. Dat willens en wetens ingaan tegen wat de Heere in zijn woord zegt. Dat is een zonde waaraan twee grote gevaren zitten. De Bijbel zegt daarvan dat zo'n zonde de zware toorn van God wakker roept. En dat die zonde het meest verhardend werken. En dat is inderdaad helemaal schriftuurlijk. Bewust, bruut zondige werkt het meest verhardend. Het is een wat breed antwoord geworden, maar ik hoop wel dat ik de dingen aangestipt heb die hier bij deze vraag gezegd moeten worden. Dan wil ik graag nog gelegenheid geven voor een tweede vraag. Wie mag ik daarvoor gelegenheid geven?
Ja.
Ja. Ja. Nou, daar heb je ook een ander voorbeeld. Het schoot me zo gauw niet te binnen, maar toen u begon, toen dacht ik er meteen aan. Een voorbeeld van die tweede vorm van onwetendheid. Er wordt gezegd, ik zal het even voor de kerktelefoon herhalen, in aansluiting op de eerste vraag, Paulus zegt toch ook, ik heb het in mijn onwetendheid gedaan, de gemeente Gods vervolgd. Daar heb je de tweede vorm van onwetendheid. Paulus was bij het woord groot geworden. Hij was dus niet een heiden. Hij had dus dingen kunnen weten. Maar door innerlijke verblindheid, doordat hij vast zat in een dwaalleer, was het toch uit onwetendheid dat hij de gemeente Gods vervolgde. De vijandschap van Paulus werd hem dus zwaarder aangerekend, ik denk dat we dat zo mogen zeggen, als wanneer een heiden zich verzet had tegen die prediking van de apostelen. Maar tegelijkertijd, Paulus gevangen in zijn ongeloof en in de verkeerde leer, was toch niet iemand die bruut tegen beter weten in zich willens en wetens afkeerde. Want dat is een zonde die de Heere zeer ernstig aanrekent in het woord. Broeder de Bakker was, ja, ongeveer gelijk. Zalig. U merkt, ik zwijg. Ik zal eerst de vraag maar herhalen. Dat zwijgen was omdat die vraag toch al een beetje verrassend kwam. Meestal zijn vragen verrassend, maar deze zeer zeker. De vraag is deze. Strijd is Bijbels. Strijd de goede strijd. En dan haalde u een gedicht aan van een remonstrant. Maar het is wel een goed gedicht hoor. Daar moet veel strijd gestreden zijn. Dirk Raphaël, zoon Kamphuizen. Dat was een remonstrant. Maar dit gedicht was een kostbaar gedicht. Want het is helemaal waar. Maar het is Bijbels om te zeggen de goede strijd gestreden. Hoe zou het komen dat er in Matthäus 5 geen zaligspreking staat met betrekking tot de strijder? En ik aarzelde even en ik dacht even toen ik die vraag hoorde. Want ik moet inderdaad toegeven dat daar letterlijk geen zaligspreking staat. Zalig zijn zij die strijden. Dat wordt daar niet gezegd. Ik denk dat er toch wel iets over gezegd wordt, maar dan zijdelings. En dan zou ik hierop willen wijzen. Bijvoorbeeld op vers 10. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Ik geef u onmiddellijk toe, dat is niet zalig zijn zij die strijden. Maar het is wel één zijde van de strijd dat degene die door genade de volgelingen mogen zijn van de Heere Jezus Christus, bestreden zullen worden. Dus met vervolging en aanvechting van buiten in aanraking zullen komen. Het wordt er dus zijdelings wel bij genoemd. Maar ik moet inderdaad zeggen dat het strijden hier als zodanig niet genoemd wordt. Ik zou er toch nog iets aan toe willen voegen. Zijdelings komt het dus eigenlijk alleen maar in de zaligsprekingen aan de orde. Ander punt is dat ik denk dat de zaligspreking met betrekking tot het strijden, dat die op andere plaatsen dan toch wel in het woord aan de orde komen, maar dan altijd met dit punt erbij genoemd. Dat zalig gesproken wordt degene die wettig gestreden heeft, of degene die de goede strijd gestreden heeft. En daarin wordt dit tot uitdrukking gebracht, dat niet alle strijd dus goede strijd is. En ik denk dat we dat ook heel duidelijk moeten onderstrepen. Maar dat de Heere wel aan het volharden strijden van de goede strijd zijn zaligsprekingen verbindt, komt wel niet in Matthäus 5 aan de orde, maar dat komt toch met name in de brieven van de apostel Paulus wel degelijk aan de orde. Het volharden strijden, daar verbindt de Heere zijn zegen aan. Maar ik geef u toe, eigenlijk staat die zaligspreking daar niet in. En dat verraste me toch een beetje. Ja. de opmerking is, opmerking, vraag, is, zou dat komen omdat de Heere zelf die strijd gestreden heeft, dat hij dus hier niet genoemd wordt. Nou, ik zou daar dit van willen zeggen. Ik denk toch dat in de Bijbel wel gesproken wordt dat over een zalig spreking, al gebeurt dat met andere woorden in de brieven van Paulus, dat degene die wel gestreden heeft, dat die ook de kroon wordt toegezegd, die wettig gestreden heeft. Dus een zalig spreking staat er wel in de schrift. Maar zou het mee te maken kunnen hebben dat de Heere zelf die strijd gestreden heeft? Ik denk dat je dat er natuurlijk bij mag betrekken en ook bij moet betrekken. Want hoe kan iemand wettig strijden en goed strijden? We hebben het in de christenreis hier gezien, dat iemand kan dat nooit in eigen kracht. Christen in eigen kracht was voor de macht van Satan gevallen. En ik denk dat ieder die genade kent en iets van die geestelijke strijd weet, ook weet dat je 1000 keren het verliest, ziende op jezelf. En dat daarom alleen de kracht van boven kan komen en de kracht die ligt in hem die de grote strijder geweest is. Dat is een aspect van de lijdensweg van de Heere Jezus, wat onder ons wel eens minder aandacht krijgt, maar waar vooral een man als Luther heel veel over gezegd heeft, dat Jezus Christus natuurlijk allereerst de betalende borg is. Maar tegelijkertijd dat hij ook in zijn lijdensweg, dat is een ander aspect, voor zijn kerk de strijd gestreden heeft. En de overwinning behaald heeft. In het brengen van zijn offer. En Luther gebruikt dan de heel kernachtige woorden. Hij zegt, er heeft op Golgotha tweeërlei bloed gevloeid. Het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Hij zegt, maar ook het bloed van die oude slang wiens kop vermorzeld is toen Christus zei, het is volbracht. En goed, op die uitdrukking kun je natuurlijk wel het een en ander afdingen, maar de kern van wat Luther daar bedoelt is waar. Christus heeft gestreden en de overwinning behaald. En wanneer er dus overwonnen wordt, en zelfs wanneer er goed gestreden wordt, dan is het alleen maar uit hem. En ik denk dat hij dat bedoelt. Nog een andere vraag of opmerking? Ja. Ja, die verbinding die ik zal eerst de vraag herhalen trouwens, dat is iets wat ik dreig te vergeten en dat mag niet. De vraag is over, is er verband tussen deze geschiedenis uit het boek van Bunyan en de geschiedenis uit Joshua 5, die het totale tegenbeeld is van wat hier beschreven staat, namelijk dat Joshua ook een krijgsman ontmoet, maar dat is dan de heer van het hemelse heerleger, de oudtestamentische openbaring van de Heere Jezus Christus, zullen we daaronder moeten verstaan, en dat Joshua dan buigt voor hem en eigenlijk alles uit handen geeft en dat de Heere voor hem zal strijden, moet daar ook niet iets van gekend worden? Dat is eigenlijk de vraag die eraan verbonden wordt. De geschiedenis is dus het tegenbeeld van wat hier door Bunyan geschreven wordt. Inderdaad, dat kun je natuurlijk op verschillende manieren zeggen. Zegt de Bijbel ook op verschillende manieren, al gaat het altijd om dezelfde zaak. De Bijbel, en ik ben daar sterk van uitgegaan vanavond, omdat Bunyan dat eigenlijk opneemt, die Bijbelse draad opneemt. De Bijbel roept op tot de strijd. En de oproep tot de strijd, zoals die staat in Efeze 6, neemt dan aan, doet dan aan de wapenrusting en staat dan. Dat heeft Bunyan met name in dit gedeelte willen verwerken. Maar die oproep tot de strijd, zo is het altijd met alle oproepen in de schrift. Die oproepen die er in de Bijbel staan, moeten ons altijd weer eraan herinneren dat wij nooit de oproepen van God kunnen opvolgen uit eigen kracht. Dat wij met die oproepen die God in zijn woord aan ons doet, in het stof moeten buigen. En onze persoonlijke onmogelijkheden moeten inleven en belijden. Zodat er plaats komt voor dat genadewerk van hem die het voor zijn volk opneemt. Ik heb dus vanavond vooral in verband met de hele strekking van het betoog van Bunyan op die lijn de nadruk willen leggen. Tegelijkertijd is het goed om vanuit een ander gezichtspunt toch op hetzelfde dan de nadruk te leggen. Bij Jozua vind je dat Jozua moet ook strijden. Daar is niet direct een bevel gekomen, maar de noodzaak is er. En hij weet niet hoe het moet. En aan het einde van al zijn krachten mag hij dan een ontmoeting hebben met de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En mag hij het uit handen geven en wil hij die hem verschijnt het voor hem opnemen. En voor het volk opnemen en de strijd strijden. Kijk, dat is natuurlijk ook in de beleving van deze dingen iets wat noodzakelijk is. Op welke wijze en langs welke weg dat beleefd wordt, dat kan onderscheiden zijn. Maar de zaak die hier genoemd wordt, daar ben ik helemaal eens met de vraag zoals die gesteld is. Daar moet iets van gekend, iets van beleefd worden. Wordt ook iets van beleefd als het recht ligt. Want niemand, zoals ik al aanstipte, niemand zal de strijd kunnen strijden waartoe het volk van de Heere wordt opgeroepen, ook Gods liefste kinderen niet, als ze in eigen kracht die strijd moeten strijden. Christen verliest het zwaard, teken dat God moet ingrijpen en dat de strijd des Heeren is. Dus inderdaad, dat is waar, dat hoort daar nadrukkelijk bij en daar moet dus ook iets van gekend worden. Nog één vraag. Twee Timotheus. Dat was een aanvulling eigenlijk. Ik denk dat dat weer een aspect is van dezelfde zaak. En je kan het zeker zeggen, het wordt daarin ook gezegd. 2 Timotheus 4 vers. 2 Timotheus 4 vers 7 en 8 wordt hierbij aangehaald bij de vorige vraag over die strijd en het alles uit handen geven, het alles verliezen. In 2 Timotheus 4 vers 7 en 8 wordt gesproken over de goede strijd die Paulus mocht strijden. Deze zijn de woorden: ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Dat is ook een kant die hierbij behoort. Ik zou er alleen deze twee of drie opmerkingen dan nog aan toe willen voegen. Paulus spreekt hier natuurlijk vanuit de volle zekerheid. Hij is aan het einde van zijn leven gekomen. Dat is uit heel de toon van de brief duidelijk. Vanuit de volle overtuiging, gewerkt in zijn hart door de Heilige Geest. Ik heb de goede strijd gestreden en ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. Dat kan hij alleen, dus inderdaad terecht gezegd, alleen zeggen in dat vaste en overtuigde geloof. In het zien op hem, wiens verschijning ook hij door genade lief gehad heeft. Daar ligt het niet in Paulus, het ligt in hem. Een mooi trekje maakt dat duidelijk in deze tekst. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is. Paulus zegt niet, ik heb de strijd goed gestreden. Maar hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb dat eens een keer zo horen uitleggen, en dat is ook zo schriftuurlijk, als Paulus gezegd had, ik heb de strijd goed gestreden, dan zou het van Paulus afgehangen hebben. dan had hij het zo goed gedaan. Dan was hij in deze woorden in zichzelf geëindigd. Maar nu eindigt hij: ik heb de goede strijd gestreden. Dat is de strijd die goed gemaakt is door de grote strijder, door de Heere Jezus Christus. En nu heeft hij als volgeling van de Heere Jezus, als discipel, getrokken uit de duisternis en een slaaf geworden van deze koning, heeft hij die strijd mogen strijden onder de banier van koning Jezus. En ik denk dat je op die manier ook iets van het punt wat aan de orde gesteld is, kunt belichten. Het gaat niet om onze strijd, ook niet om onze goede strijd, want ach, ieder van Gods kinderen die iets van zijn eigen hart kent, moet zeggen: ik heb het er zo vreselijk slecht afgebracht. Zeker ook in de strijd. Maar het gaat om de goede strijd, dat wil zeggen, het is ten diepste zijn strijd onder zijn banier. Ik zou het hierbij willen laten voor vanavond. Het is vrijwel 9:30, dus het is tijd om te gaan eindigen. We hopen over 14 dagen, zo de Heere wil en wij leven, verder te gaan. Ik wil dan nog iets zeggen over die hele kwestie van de strijd. Niet meer zozeer over Apollyon, want dat is afgehandeld, maar wel over de strijd die voortgaat. Want Christen is, wanneer hij in de vallei van de verootmoediging is, nog niet aan het einde van de strijd. Hij moet ook nog door het dal van de schaduw van de dood heen. Het gaat van de ene strijd in de andere. En vandaar zijn ook heel wat lijnen te trekken, maar dat zal uiteraard moeten wachten tot de volgende keer. Mag ik broeder Kiviet verzoeken om met ons te eindigen? Psalm 3, vers 2 en 4. Ik herhaal het maar voor de luisteraars, voor de kerktelefoon. Psalm 3, vers 2 en vers 4. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En het vierde vers: sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken.
samen danken en bidden. Heren, wat we samen zongen en wat we samen hebben gehoord deze avond. Wat is dat waar, Heren? Gij alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen. Ja, Heren, de zegen, de overwinning en de zegen. En zo zijt gij de God van dat volk. En welk een God heeft dat volk. Ach, Heren, we hebben het gehoord ook deze avond. Welk een zwak en aanmächtig volk is het in zichzelf. Ze verliezen alles wat ze hadden. Ze verliezen zelfs het zwaard. Maar Heren, nu alleen, omdat gij in het strijdperk treedt. Omdat gij krachten geeft. Ja, omdat gij zelf de strijd al gestreden hebt. Omdat het al een gewonnen zaak is, Heren. Daarom alleen kunnen al degenen die u kennen en die u vrezen en die het beginsel van het nieuwe leven in het hart ontvangen hebben, overwinnen. Ach, Heren, welk een wonder is dat. Oh, dat is met name een wonder wanneer ze alleen maar het zicht hebben op zichzelf en wanneer alle krachten ten onder gaan en wanneer ze alleen maar zwakheid in zichzelf zien. En niet weten hoe. En wanneer de vijand zo groot is. En dat ze moeten klagen en belijden. Ach, Heren, in ons is geen kracht. Maar nu wilt gij het zeggen. Nu zal ik voor u strijden. En gij zult stil zijn. Ja, Heren, dan is er nochtans de opdracht om te strijden. En dan is er nochtans de roeping om te wederstaan de boze. En om de listen te onderkennen. En om te weten de geesten die niet uit God zijn. Maar nu alleen, Heren, zijn zij ware christenen en ware strijders die door het geloof de zalving van Christus deelachtig zijn. En die mogen worden bediend uit zijn koninklijke zalving, uit zijn kracht, o Heren, zo alleen te strijden met een vrij en gerust geweten. En zo ook de strijd aan te kunnen en zo te weten, de kracht is Godes. Heren, voor al datgene wat we deze avond hebben mogen vernemen, danken wij u ootmoedig. Wilt gij geven, o Heren, dat allen die iets kennen daarvan dat ze zelf moeten ondergaan, maar ook iets daarvan dat ze nu mogen hopen op u, o Heren, dat ze te meer ook door datgene wat we deze avond gehoord hebben, te meer mogen worden toegerust om in het strijdperk van dit leven verder te kunnen in uw kracht alleen. Heren, wij moeten u belijden. De stof van deze avond bracht ook scheiding. We hebben het ook vernomen, Heren. Het is ook gezegd. Wij zijn van nature die tegenstander toegevallen. Die machthebber uit de afgrond. Die moordenaar van de beginnen. We zijn hem toegevallen, o Heren. En zo loopt er ook een scheiding. O Heren, geef nog ware onrust. Om in het andere kamp te mogen komen. Om u te mogen kennen en vrezen, o Heren. Want welk een goed en welk een heil is dat. Schenk het, o Heren. En wilt gij zo ook de gewetens aanraken en hebben aangeraakt. En geef dat we het niet los mogen laten. Ook wanneer we straks van hier gaan. Gedenk ons allen, ieder nadat nodig is. We dragen ook aan u op, Heren, al degenen die voor de kerktelefoon luisteren. Het kan ook zijn, en het is zo, dat er onder hen zijn die in zware strijd zijn. En waar moeiten zijn. Ach, Heren, geef dat het hoofd dat kan zijn nedergebogen weer mag worden opgericht. En de harten omhoog, om op u te mogen zien die kracht wilt schenken en uit alle nood wil redden. Heb dank voor deze avond. Zegen het uwe. Neem weg het verkeerde. We danken u ervoor dat uw dienaar, die gij ons gaf op deze avond, het inzicht mocht ontvangen en alles wat nodig was om het ons voor te leggen. Geput uit uw woord en ook uit datgene wat in de loop van de geschiedenis een man als John Bunyan mocht leren uit de schrift en uit de ervaring der heiligen. Heren, ga met ons mee en verhoor ons uit genade om Jezus wil alleen. Amen.